Goedemorgen Wim, ook welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je hebt geluisterd naar de stem van God. Dat je van de week iets voor ons hebt voorbereid. En dat je Gods woorden mag spreken. Ik wil je graag een zegen geven. Ja. Lieve Vader in de hemel, ik kom hier met mijn broer Wim. Wilt u hem zegenen? Wilt u hem vullen met uw geest, zoals u de afgelopen weken ook had tegen hem gesproken? Wilt u uw woorden door hem laten spreken, Heer? Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Het voelt een beetje dubbel om hier te staan. Aan de ene kant een beetje onwennig, want dit is de eerste keer dat ik als gastspreker op zondagmorgen bij jullie aanwezig mag zijn. Maar tegelijkertijd ook wel een beetje vertrouwd, want vorig seizoen heb ik 8 avonden lang op dit podium samen met jullie Bijbelstudie mogen doen over Openbaring. Dus een aantal gezichten herken ik gelijk, dus ik voel me sowieso gelijk thuis. Want waar de Heer aanbeden wordt, daar voel je je thuis als kind van God, of niet soms. Ik vond het wel een beetje een turbo-zangdienst, 2 liedjes. Ik had het gevoel dat ik pas net begonnen was. Mijn hart heeft altijd wat tijd nodig om in aanbidding te komen. Hebben jullie dat ook? Je bent dan zo bezig met van alles en nog wat. Maar oké, 2 diensten, 1 uur. En ik heb begrepen dat ik ook een beetje op moet schieten met de preek, want anders zijn we te laat klaar. Dus laten we snel beginnen. Oké. Maar gelukkig werd er vanmorgen ook gebeden om de leiding van de Heilige Geest. En dan weet je het nooit. De Heilige Geest heeft soms de heerlijke heilige neiging om zich niet zoveel aan te trekken van onze draaiboeken. Amen? Er is een vooraankondiging dat de preek gaat uit... Nee. Goed, afgelopen vrijdagavond was ik onderweg vanuit Dordrecht naar mijn woonplaats Nieuw-Vennep. En dan rij je over de A4, ik reed op een gegeven moment richting Den Haag. En op een gegeven moment, ik denk, wat is hier aan de hand? Overal stonden jullie blauwe zwaailichten. En van alle kanten zag ik brandweerauto's met gezwinde spoed naar een plek rijden. En op een gegeven moment zag ik ook ergens een oranje gloed aan de hemel en een enorme rookpluim. Ik denk, volgens mij is hier een behoorlijke fik aan de hand. En ik dacht, zal ik nog even kijken, want ik ben dan wel een beetje een ramptoerist. Hè? Ik ben dan wel een beetje nieuwsgierig, maar alles was al afgesloten. Dus ik reed door naar huis. En de volgende morgen las ik dat er inderdaad een enorme brand was in een kassencomplex in Monster, net onder Den Haag. En dat de brandweer tot diep in de nacht bezig is geweest om de brand te blussen. Maar gelukkig in de loop van de nacht is het ze gelukt. De brand was gedoofd. Het vuur was gedoofd en daar is de brandweer dan ook voor, of niet soms? Vanmorgen wil ik met jullie gaan spreken over een vuur dat juist niet gedoofd moet worden. Een vuur dat altijd moet blijven branden en waar de brandweer dus ook vooral van af moet blijven. En we gaan erover lezen in Leviticus 6. En ik kan me zo voorstellen als ik zeg Leviticus dat niet een Bijbelboek is waar je elke morgen uit leest. Wie van jullie heeft toevallig de afgelopen week uit Leviticus gelezen? Kijk, er zijn 2 hele trouwe discipelen, wauw. Maar Leviticus, dat is zo'n Bijbelboek, als je dat leest, hè, dan denk je van, wat moet ik daar nou mee? Het is een boek vol met instructies over hoe het allemaal in de tabernakel en later in de tempel moest gaan. En weet je, een paar weken geleden hadden mijn vrouw en ik... zo'n roeiapparaat besteld, weet je, zo'n ding, en dan zit je, dat is goed voor de conditie, zeggen ze. Oké. En we hadden hem besteld, en hij werd afgeleverd, en ik dacht van, nou, dat ding wordt kant en klaar afgeleverd, maar het was een bouwpakket. En ik had alles uit elkaar gehaald, en alle onderdelen, en ik denk, ik ben de gebruiksaanwijzing of de bouwinstructie maar eens gaan lezen. En weet je wat ik op een gegeven moment dacht? Het is net het boek Leviticus. Je leest het en je leest het nog een keer en je denkt, waar gaat dit over? Nou, uiteindelijk hebben we de fabrikant maar gebeld. Hebben jullie toevallig ook monteurs in de aanbieding die dat ding komen bouwen? Ja, die hadden ze. En inmiddels, zie je het al een beetje, we zijn elke dag aan het trainen op ons roeienapparaat. Maar goed, de Leviticus. Dus misschien niet zo'n heel erg toegankelijk boek, maar wel een boek, net als alle andere boeken van de Bijbel, waarin God zijn hart openbaart, waarin God ons belangrijke dingen leert, ook voor ons leven vandaag als discipel van Jezus. In Leviticus 6 lezen we een gedeelte, en dat is dan misschien ook niet zo heel moeilijk gedeelte, waarin Aaron, de hoge priester, en zijn zonen concrete instructies krijgen voor het brengen van het brandoffer. Het gaat hier over het brandoffer in de tabernakel. Dat was zeg maar de voorloper van de tempel die uiteindelijk in Jeruzalem is gebouwd. Zoals je weet werd er in de tabernakel, in de tempel, werden er de hele dag door offers gebracht. Allerlei soorten offers. En hier gaat het heel specifiek over het brandoffer. En dan is het goed om te weten dat het brandoffer een offer was dat iedere morgen vrijwillig werd gebracht. En dat het brandoffer ook bedoeld was als een uiting van dankbaarheid naar God toe. Anders dan bijvoorbeeld de zondoffers die de hele dag door werden gebracht. Die werden gebracht als verzoening voor onze zonden. Daar werden dieren voor geofferd. Nou, dit offer, het zondoffer, dat is voor eens en altijd volbracht in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar het brandoffer, dat is een offer dat ook voor ons leven vandaag een belangrijke boodschap heeft. Dat gaan we straks zien. Nou, als het gaat om dat brandoffer, daarvoor krijgen Aaron en zijn zonen, de priesters, best wel een opmerkelijke opdracht. En we gaan het lezen, Leviticus 6. Dan zou hij het nu moeten doen, maar hij doet het dus niet. Misschien wil je even meeklikken. Ja, Leviticus 6, de versen 5 en 6. En voor de mensen die uit de herziende Statenvertaling meelezen, dat is daar vers 12 en 13. Vraag me niet waarom, maar het is zo. Leviticus 6, vers 5, uit de NBV 21. Het vuur op het altaar, het gaat hier dus over het brandofferaltaar, moet blijven branden, het mag niet doven. Elke ochtend moet de priester hout op het vuur doen en er een nieuw brandoffer op leggen en het vet van het vredeoffer erop verbranden. Het vuur op het altaar moet steeds blijven branden, het mag niet doven. Nou, als je dit zo leest, dan is gelijk de vraag, waarom mag dit vuur niet worden gedoofd, waarom moet dit vuur altijd blijven branden? Even iets over de betekenis van het vuur. We komen deze metafoor uit de natuur, komen we op heel veel plaatsen in de Bijbel tegen. Soms wordt het gebruikt als een beeld van reiniging. Het dwars door het vuur maakt u maar rein en puur. Soms wordt het gebruikt als een omschrijving van het oordeel. Jezus spreekt over het helle vuur. Daar houden we niet zo van, maar daar is Jezus heel eerlijk over. Maar met name in het Oude Testament zie je dat vuur vaak te maken heeft met de verschijning van God zelf. Waar vuur is, wij zeggen waar rook is, daar is vuur, maar de Bijbel zegt waar vuur is, daar is God. Denk even aan Mozes die daar in de woestijn is en op een gegeven moment is daar die brandende struik en Mozes gaat er naartoe en dan ontdekt hij dat vuur wat hij ziet, dat ook niet wordt gedoofd, dat staat voor de aanwezigheid van God. En dan beseft hij dat hij op heilige grond zat, hij doet zijn schoenen uit en dan is daar dat bijzondere moment dat hij geroepen wordt om het volk Israël te bevrijden uit Egypte. Even later, als het volk Israël vanuit Egypte op weg is naar het beloofde land, dan komen ze bij de Sinaï, dan is daar een verschijning van God. En hoe verschijnt God? Hij verschijnt daar in vuur. Dus vuur, en zo geldt het ook voor hier in de tempel, in de tabernakel, is een zichtbaar teken van Gods aanwezigheid. En waarom moet dit vuur dus altijd blijven branden? Omdat God altijd aanwezig is. 24/7. Dat geldt voor toen voor de tabernakel, later voor de tempel. En dat geldt ook voor ons hier als we in zijn naam, als zijn gemeente bij elkaar zijn. God is hier aanwezig. Amen. En weet je wat zo mooi is? Dat staat helemaal los van wat je voelt. Heb je dat wel eens? Ik wel. Misschien vind je het heel ongeestelijk. Maar ik heb wel eens dat ik ergens in een dienst ben en dat ik niets van God voel. En dan heb je op een of andere manier de neiging om te denken, was God vanmorgen hier wel? Ik vang dat ook wel eens op bij het koffiedrinken. Hè? Ja, ik heb vanmorgen niet zoveel van God gevoeld. Dan denk ik van, nou en? Is dat zo belangrijk, wat jij voelt? Het gaat erom wat we geloven. Mijn goede vriend en collega Henk Binnendijk, ik heb hem dan zo vaak horen zeggen, we zijn toch niet tot gevoel gekomen, we zijn tot geloof gekomen. Het vuur van Gods aanwezigheid brandt ook hier vanmorgen, zoals we hier in de zaal zijn, maar het wonder is, het gaat verder, God staat erboven en gaat er dwars doorheen. Ook als je thuis verbonden bent met de livestream, dan mag je warmen aan Gods tegenwoordigheid, aan het vuur van God dat altijd brandt. Nou is er iets heel opvallends bij dit vuur hier in Leviticus 6. We lazen net dat dit vuur door de priesters brandend gehouden moest worden. Dat was de taak, de opdracht voor de priesters. Maar we lezen op andere plaatsen, en we gaan het ook met elkaar lezen, dat het God zelf is die het vuur heeft aangestoken. Dus de priesters moeten het vuur brandend houden, maar God zelf heeft dit vuur, het vuur van het brandoffer, aangestoken. Lees maar even mee wat we lezen in Leviticus 9 vers 24. Daar lezen we het volgende, bij zeg maar, de inwijding van de tabernakel. Een vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Dus je ziet hier dat de eerste keer het vuur van het brandoffer, dat wordt aangestoken door God zelf. Er ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere. En als het volk dat ziet, dan lezen we, dan juichen zij en werpen zij zich met het gezicht ter aarde. Ja, natuurlijk, want ze wisten, nu het vuur is aangestoken, nu is God in ons midden. En als je weet dat God in je midden is, dan ga je juichen. Wat we net hebben gedaan, weliswaar maar met twee liedjes, maar we hebben wel mogen juichen, mogen aanbidden. Dus geen verwijt hoor, ik begrijp het, even voor alle duidelijkheid. Ja, we gaan straks nog een paar liederen zingen. Nee, maar anders lijkt het net alsof hij, is hij hier voor de eerste keer, gaat hij gelijk commentaar leveren op de lengte van, ik hou gewoon van zingen, van aanbidden, van juichen voor de Heer, want de Heer is hier. We hebben hem welkom geheten. En als we dat weten, ja, dan val je, ja, zo staat het hier, hè. Dan val je met het gezicht ter aarde. Daar zijn we nog niet zo goed in, maar misschien komt dat nog wel een keer. Dus hier gaat het over de inwijding van de tabernakel. God zelf steekt het vuur aan. Gaan we een stukje verder in de geschiedenis? Israël is aangekomen in het beloofde land. En na een poosje, dan verdwijnt de tabernakel. En dan is het eerst David en uiteindelijk Salomo die het mag uitvoeren. Er moet nu een tempel komen. En er wordt een tempel gebouwd in Jeruzalem. Die eerste mooie tempel van Salomo. Geweldig mooie tempel. En wat lezen we? Wat gebeurt er bij de inwijding van de tempel? We lezen erover in 2 Kronieken 7 vers 1. Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden bij de inwijding, kwam het vuur uit de hemel neer. Weer precies hetzelfde. God steekt het vuur aan. En verteerde het brandoffer en de slachtoffers. En de heerlijkheid van de Heere vervulde het huis. Wauw. Dus zagen we net dat het vuur staat voor de tegenwoordigheid, de aanwezigheid van God. Hier lezen we dat het vuur ook te maken heeft met de heerlijkheid van God. We zingen dat toch in een van de liederen. Vul dit huis met uw heerlijkheid. Het vuur brandt hier, het vuur van Gods aanwezigheid, het vuur van Gods heerlijkheid brandt hier en we mogen ons daar aan verwarmen. Wat is dat geweldig dat we iedere zondag, maar ook op andere momenten van de week als gemeente bij elkaar komen in de zekerheid, Gods aanwezigheid, Gods heerlijkheid is hier in ons midden. Dus God steekt het vuur aan. Maar de opdracht, weer even terug naar Leviticus 6 vers 6, de opdracht is voor de priesters dat het vuur op het altaar moet steeds blijven branden, het mag niet doven. Nou, misschien denk je nu van, oké, mooi verhaal met Leviticus, dat weten we dan ook weer, wist ik nog niet, interessant. Maar joh, wat moet ik hiermee? Wat heeft dit met mijn leven van 2022 te maken? Ik wil je heel graag drie dingen gaan noemen waarom ik geloof dat dit veel meer is dan een soort instructie voor de priesters van toen, maar dat dat alles te maken heeft met ons leven als discipel van Jezus. In de eerste plaats, we lezen dat het hier gaat om een opdracht voor de priesters. Zij moesten ervoor zorgen dat het vuur brandend moest blijven. Ik maak een sprong vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Weet jij, ja natuurlijk weet je dat, dat je voor God ook een priester bent. Lees maar mee, het staat letterlijk in 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. Ik mag wel u tegen jullie gaan zeggen. Jullie zijn een koninkrijk van priesters, koninklijke priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. En weet je dat ook wij, net als de priesters van de tabernakel en de tempel, dat ook wij de opdracht hebben om het vuur dat God zelf heeft aangestoken, om dat brandend te houden. Tweede lijntje, we lazen net over dat brandoffer. Dat brandoffer dat elke morgen vrijwillig werd gebracht als een uiting van dankbaarheid. Ik denk dat het dit offer is waar Paulus aan refereert als hij schrijft in Romeinen 12 vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Zoals elke morgen daar in de tempel het brandoffer werd gebracht als een uiting van dankbaarheid, zo mogen wij aan het begin van elke nieuwe dag ons leven als een brandoffer aan God ter beschikking stellen. Heer, hier ben ik. Niet om nog iets toe te voegen aan het volbrachte werk van de Heer Jezus. Alles is verbracht. Maar uit dankbaarheid wil ik mijn leven aan u ter beschikking stellen als een brandoffer, als een levend, heilig en God welgevallig offer. En dan wil ik daar gelijk wel even eerlijk bij zeggen. Sommige offers werden maar gedeeltelijk verbrand en het vlees dat overbleef was voedsel voor de priesters. Maar het brandoffer, weet je dat dat elke morgen, op de huid na, helemaal werd verbrand. En dat is ook precies de bedoeling van ons leven. Dat als wij ons leven als een levend, God welgevallig, heilig offer ter beschikking stellen, dat we niet een klein beetje, dat we niet de helft, dat we niet 70%, maar dat we ons hele leven ter beschikking stellen aan God. Hier ben ik, Heer. Neem mij, vul mij, zend mij. Vul mij met uw geest. Steek het vuur elke morgen in mijn leven opnieuw aan. Een soort dagelijkse burn-out. Maar dan heel positief, dan heel geestelijk bedoeld. Elke morgen mogen we ons leven aan God geven. En dan de derde lijn vanuit Leviticus 6. Het gaat over de tabernakel, nogmaals later de tempel. Wat lezen we in het Nieuwe Testament over hoe God kijkt naar de kerk en hoe God kijkt naar jouw lichaam? 1 Korintiërs 3 vers 16, hoe God kijkt naar de kerk, het collectief. U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? En dan heel persoonlijk, voor jou, vul je eigen naam er even in. Of weet je niet dat je lichaam, een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Dit zijn twee zogenaamde retorische vragen. Vragen die je stelt, terwijl het antwoord al bekend is. We noemen dat ook wel een open deur intrappen. Maar zo belangrijk om die vraag regelmatig gesteld te krijgen. Ik wil hem vanmorgen ook gewoon aan jullie stellen. Evangeliegemeente Shekinah. Jullie weten toch? Dat jullie een tempel zijn van de levende God. En dat de geest van God midden in jullie woont. Maar ook heel persoonlijk naar jou toe. Je weet toch dat je lichaam... Ga vandaag eens even voor de spiegel staan en kijk eens even naar je lichaam. Dat lichaam dat God je gegeven heeft, waar je misschien van alles en nog wat op aan te merken hebt, of waar je misschien van alles nog wat mee doet, of waarvan je misschien soms zelfs al denkt dat het van jou is. Jouw lichaam, je weet toch dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in je woont en die je ontvangen hebt van God. Zie je hoe deze paar versen uit Leviticus 6 in drie opzichten, dus over jullie als gemeente van God, en over jou als discipel van Jezus gaan. Drie dingen. We zijn een koninkrijk van priesters. We zijn een levend, heilig en God welgevallig offer. En wij zijn een tempel van de Heilige Geest. We lazen dus net hoe God eerst zelf het vuur aanstak. Eerst in het tabernakel, later in de tempel van Salomo. Maar weet je, zo mooi, weet je dat het God ook zelf is geweest die het vuur in de Nieuwtestamentische tempel, in de kerk en in jouw leven heeft aangestoken? Johannes, die kondigde dit al aan, Johannes de Doper, bij de Jordaan, Lucas 3, vers 16. Johannes zei tegen de mensen die daarbij hem waren, ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Het is weer God zelf die het vuur aansteekt. En hoe en wanneer is dit gebeurd? Ik denk dat je het antwoord wel weet op deze vraag. Dat gebeurde tijdens dat geweldige Pinksterfeest daar in Jeruzalem. We lezen erover in Handelingen 2. Er verschenen zich aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest. Het moment dat God het vuur aansteekt in de tempel van zijn kerk en van zijn kinderen. En het is zo mooi om dan vervolgens te gaan zien wat er gebeurt, wat er verandert, wat er in beweging wordt gezet, daar waar God zelf het vuur aansteekt. Mag ik je een paar dingen noemen vanuit het voornamelijk Nieuwe Testament, om gewoon te ontdekken waar God het vuur aansteekt? Daar gaat dit gebeuren, daar gaat dit veranderen. Nogmaals, God steekt het vuur aan, wij als priesters hebben de verantwoordelijkheid om het vuur brandend te houden. Mag ik je eerst meenemen naar die nacht in Jeruzalem dat de apostel Petrus gevangen zat. En het was de verwachting dat hij de volgende morgen voorgeleid zou worden en waarschijnlijk ook gelijk geëxecuteerd zou worden. Vanwege zijn getuigenis van Jezus. En wat doet de gemeente die nacht? Lekker slapen, want God zorgt wel voor Petrus? Nee. De gemeente is de hele nacht bij elkaar, een soort nacht van gebed zoals we die in onze tijd ook hebben. De gemeente is de hele nacht bij elkaar om te bidden. En wat lezen we dan? Handelingen 12 vers 5. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Met andere woorden, hier in deze gemeente, daar was een vurig gebedsleven. En ik geloof dat dat een kenmerk is van de plek van een gemeente waar God het vuur heeft aangestoken. Daar is een vurig gebedsleven. Het is een kenmerk van discipelen van Jezus waar God het vuur heeft aangestoken. Dat zijn mannen en vrouwen die een vurig gebedsleven hebben. Ik wil vanmorgen geen wijzend vingertje uitsteken. Maar ik kom in heel wat verschillende, vooral evangelische gemeentes. En het is eigenlijk... Ja, jullie zullen ongetwijfeld de positieve uitzondering zijn. Maar het is eigenlijk overal hetzelfde verhaal. Overdoen van alles en nog wat. En als er dit is, dan zijn de mensen. En als er dat is, zijn de mensen. Maar de bidstonden, we overwegen om maar mee te stoppen. Want er komt toch bijna niemand meer. Dat is niet de bedoeling. Een kerk waar God het vuur heeft aangestoken. Dat is een kerk die in het teken staat van vurig bidden. En voor alle duidelijkheid, met vurig bidden bedoel ik niet die bidstonden die ik af en toe meemaak. En ik zeg er verder niks over, maar ik ga er toch iets over zeggen. Die bidstonden die zo vurig zijn dat mensen gaan steeds harder praten. En de amens en de halleluja's die zijn niet van de lucht. En ik was een keer in een bidstond en ik ging een gebed uitspreken. En ze waren het schijnbaar zo met me eens dat iedereen riep amen en halleluja. En ik zei, hallo, ik ben aan het woord, mag ik even? Het werd gewoon een beetje een kabaal. Nou, dat kan ook een vorm van vurig bidden zijn, maar ik denk dat vurig bidden meer te maken heeft met de diepte van waaruit wordt gebeden. Met de passie. Ik betrap mijzelf er regelmatig op dat mijn gebed meer het bekende lijstje is. Heb ik alles gehad? Oh ja, amen. Ik kan weer verder. Hebben jullie natuurlijk geen last van? Ik wel. Maar vurig bidden, dat is bidden met je hele hart, met je ziel en zaligheid, dat je alles in je gebed legt. Waar het vuur van God brandt, daar is een vurig gebedsleven. En tegelijkertijd, de andere kant, waar een vurig gebedsleven is, daar zal het vuur blijven branden. Paulus die schrijft in Romeinen 15, willen jullie vurig met mij bidden? In Jacobus lezen we over Elia die een vurig gebed bad. En je weet wat er gebeurde. Vurig bidden. Laat het vuur van het gebed branden in je leven en in de gemeente. Tweede uitwerking van dit principe, dat vinden we in Lucas 24 vers 32. De twee discipelen, de bekende Emmausgangers, die op de dag van de opstanding even helemaal de weg kwijt waren. Ze wisten nog niet dat Jezus was opgestaan. Ze waren volkomen gedesillusioneerd. Het vuur van hun geloof, van hun hoop en verwachting was een soort waakvlammetje geworden. En ze gaan terug naar Emmaus, waar ze woonden. En dan schuift er een wandelaar aan die achteraf Jezus blijkt te zijn. En Jezus gaat ze uitleggen dat alles wat er gebeurde, dat het moest gebeuren. Hij gaat ze de schrift uitleggen. En dan terugkijkend op dat moment, dan zeggen ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Waar Gods vuur is aangestoken in de kerk, waar Gods vuur is aangestoken in de levens van zijn kinderen, daar gaat er een vuur branden voor het woord en de uitleg van het woord. Dit lijkt een beetje preken voor eigen parochie, want ik ben toevallig een spreker. Maar ik sta er soms verbaasd over. Nou, ik zal het me eerlijk zeggen, ik heb een tijdje geleden in mijn eigen gemeente, tijdens een oudste vergadering, best wel een beetje gefrustreerd gezegd: hallo, mede-oudste, ik heb het gevoel dat jullie mijn preek langzamerhand meer evalueren op basis van de lengte dan op basis van de inhoud. We hebben voor alles tijd. Oké, ik hou rekening met de tijd, ja. Maar als het vuur van God in ons leven is aangestoken, dan gaat het vuur voor het woord, het verlangen om gevoed te worden met het woord, dat gaat branden en dat blijft branden, of niet soms. Een derde gaat over een zekere Apollos, een man die gehoord had over Jezus en daar zo vol van was dat hij vol vuur sprak over Jezus. Handelingen 18 vers 25. Apollos was op de hoogte gebracht van de leer van de Heer. Vol vuur sprak hij erover en alles wat hij over Jezus leerde was heel juist. Als je het verhaal doorleest, dan blijkt dat deze Apollos op dat moment alleen maar gehoord had over Jezus en over zijn kruisdood, maar nog niet had gehoord over wat er daarna gebeurd was, de vervulling met de Heilige Geest. En dus hij had eigenlijk nog niet het hele verhaal gehoord, maar hij was al zo vol over Jezus, vol vuur sprak hij over Jezus. Dat is een kenmerk voor mensen in wiens leven God het vuur heeft aangestoken. Dat zijn mensen die vol vuur spreken over Jezus, die gewoon hun mond niet kunnen houden. Wat hebben we deze mannen en vrouwen in onze tijd zeer dringend nodig? Ga je nog een vierde noemen? We lezen over het vuur van de geest, daar kom ik straks nog even op terug. Maar we lezen ook over het vuur van de gaven van de geest. Paulus schrijft erover naar de jonge Timotheus deze mooie woorden. Daarom spoor ik je aan, 2 Timotheus 1 vers 6. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God steekt het vuur aan. God geeft je de gave. Maar het is aan jou als priester de verantwoordelijkheid, de opdracht, de taak om ook het vuur van de gave brandend te houden. Precies dezelfde woorden als Leviticus 6. Wie van jullie heeft er een open haard? Ah, dat zijn de rijken onder ons. Wie van jullie maakt er eens een kampvuurtje? Nou, dan hoef ik het jullie toch niet uit te leggen. Als je er niets aan doet, als je niet actief bezig bent met het vuur brandend te houden, wat gaat er dan helemaal volledig automatisch vanzelf? Het gaat uit. Dit vraagt om een actieve houding. Ook als het gaat om de ontvangen gaven van de geest. Misschien heb je zelfs nog wel niet in de gaten welke gaven jij van God hebt ontvangen. Ga er eens heel snel mee aan de slag. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, heeft de Heilige Geest minimaal 1 gave aan jou geschonken. Ontdek het, ga ermee aan de slag en houd het vuur van de gaven ook brandend in je leven. De laatste die ik in dit rijtje wil noemen, die komt niet uit het Nieuwe Testament, maar we lezen in Hooglied 8 vers 6 een hele mooie tekst over de liefde. De liefde is een vlammend vuur, een vuurgloed van de Heer. Het vuur van de liefde. Oh mensen, het kenmerk toch van de gemeente. Het kenmerk toch van het leven van een christen. Dat zijn mannen en vrouwen die vol zijn van het vuur van de liefde. En dan niet liefde met alleen maar als een soort mooi woord, als iets van oh, mooie liedjes, mooie gedichtjes, mooie schilderijtjes. Nee, echte liefde gewoon in de praktijk waargemaakt, met handen en voeten vormgegeven. Echte liefde, dat is een kenmerk van mannen en vrouwen in wiens leven het vuur is aangestoken. Dus het gaat om vurig bidden. Het gaat om harten die branden voor het woord. Het gaat over vurig spreken over Jezus. Het gaat over de gaven van de geest die we brandend houden. En het gaat over het vuur, het vlam, de vlam van de liefde. Ik was een paar weken geleden in een samenkomst en daar werd als slotlied dat hele vrolijke, echt zo lekker slotlied om mee naar huis te gaan. Hoe begint die zin ook alweer? Bouw uw koninkrijk. Weet je wel, bouw uw... Nee, ik ga niet zingen, want dan lopen jullie weg. Maar bouw uw koninkrijk. En in het refrein komt dit zinnetje naar voren. En echt, ik had even zo'n moment, de tranen sprongen in mijn ogen. Vul uw kerk met vuur. En ik denk, ja Heer, dat is wat we nodig hebben. Volgens mij zijn we allemaal collectief, hoe je er ook over denkt en wat je er ook van vindt, we zijn allemaal helemaal klaar met de coronacrisis, of niet soms? Of wie zegt, oh, doe nog maar een jaartje. Dankjewel. Ja, hè? Maar weet je, ik ben er nog veel meer klaar mee, omdat ik zie wat er gebeurt in de kerk van Nederland. Ik vind het bijzonder dat jullie 2 keer 50 mensen... Ik kom in kerken waar ze maximaal 30 mensen toelaten en er zitten er 10. Dan denk ik van, dan zouden er toch in ieder geval 30... Dan zou er toch een soort run moeten zijn op de gratis kaarten voor die zondagmorgen. Mensen, ik heb het gevoel dat de coronacrisis voor de kerk een soort hele grote heftige brandslang is, die het vuur van de Heilige Geest aan het doven is. Dat laten we toch niet gebeuren. Het kan toch niet bestaan dat een coronacrisis het vuur van de kerk dooft. Het vuur van God is toch zoveel krachtiger en zoveel heiliger en zoveel allesomvattender. Maar goed, we hebben de coronacrisis, kunnen we die de schuld geven. Maar schijnbaar is het een waarschuwing die voor alle generaties gelovigen nodig is. Ook voor de generatie, de eerste generatie van gelovigen. Want wat moet Paulus schrijven aan de gemeente in Thessalonica? Doof het vuur van de geest niet uit. En in de herziene statenvertaling staat het nog duidelijker. Blus de geest niet uit. Het is dan voor mij als spreker heel verleidelijk om nu een hele lijst te gaan noemen van allemaal dingen waardoor je de geest kunt uitblussen in je leven. Mag ik je huiswerk meegeven? Mag ik je vragen om vandaag of de komende dagen gewoon eens even de tijd te nemen, even stil te worden en te zeggen, Heer, zijn er dingen in mijn leven waardoor de Heilige Geest wordt uitgeblust, waardoor het vuur wordt gedoofd? Mijn ervaring is, als je zo'n soort gebed bidt, dan weet je meestal voordat je amen hebt gezegd wel ongeveer waar het in jouw leven over gaat. En ik zie een aantal mensen met een blik van herkenning knikken. Nog één keer terug naar Leviticus 6. De opdracht was duidelijk, het vuur moet brandend blijven, maar hoe? Wat was er nodig? We lezen het nog een keer. Het vuur op het altaar moet blijven branden, het mag niet doven. Elke ochtend moet de priester hout op het vuur doen en er een nieuw brandoffer op leggen en het vet enzovoort. Nou, dit is toch eigenlijk heel erg eenvoudig. Iedereen die dus die open haard heeft of dat kampvuurtje doet, die weet, wil je dat het vuur blijft branden, dan moet je regelmatig nieuw hout op het vuur doen. Zo eenvoudig is het. En bovendien weet je dat dit al 3000 jaar in de Bijbel staat. Als er geen hout meer is, zegt Spreuken, dooft het vuur. Hoe eenvoudig wil je het krijgen? Wat hebben we nodig? Dat we elke ochtend als priesters hout op het vuur doen. Laat ik het zo zeggen. Wat was de eerste klus voor een priester als hij 's morgens in de tempel kwam? Hout op het vuur doen. Wij zijn ook priesters. Wat zou onze eerste klus moeten zijn als we 's morgens wakker worden? Hout op het vuur doen. Ik weet niet hoe jij dat doet, maar het overkomt mij regelmatig. Nee, het overkomt me niet, het is mijn eigen keuze. Dat het eerste wat ik doe is even op NOS kijken. Wat is het laatste nieuws? Wat is er deze nacht allemaal in de wereld gebeurd? Heel belangrijk. Ik probeer mezelf er steeds weer opnieuw in toe te wijden. Nee, ik wil niet beginnen met het nieuws van de wereld. Ik wil beginnen met het nieuws van God. Ik wil eerst het woord lezen. Ik wil eerst de tijd nemen om stil te worden voor God. Om hem te aanbidden, om hem te zoeken. Om hem te vragen, mij te leiden. Om mijzelf te geven als een levend, heilig en God welgevallig brandoffer. En dan de dag beginnen. Vraag maar aan de Heilige Geest hoe jij het voor jezelf mag invullen. Maar weet, als het vuur in je leven moet blijven branden, dan zul je elke morgen opnieuw hout op het vuur moeten doen. Mag ik afsluiten met deze woorden? Romeinen 12 vers 11, een hele mooie aanvuring. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Zullen we een moment onze ogen sluiten en bidden? Heer in de hemel, we danken u dat u de God bent die zelf het vuur hebt aangestoken in ons leven en in onze kerk. Dat is geen mensenwerk geweest. Dat is heilig goddelijk werk geweest. U hebt het vuur van uw geest aangestoken. En het is onze opdracht, onze taak, onze uitdaging om het vuur brandend te houden. En Heer, als we vanmorgen hebben gezien vanuit uw woord wat dat betekent, dan willen we onszelf geven aan u en dan vragen we u, daar waar het vuur misschien helemaal verdwenen is, wilt u het vuur opnieuw aansteken? En als dit voor jou nodig is om te bidden, roep het uit naar God. Heer, steek opnieuw het vuur aan. Als het vuur dreigt uit te gaan in je leven, als er nog wat ligt na te smeulen, laat de wind van de geest waaien in je leven, zodat de vlammen weer opkomen en zorg ervoor dat er nieuw hout op het vuur komt. Dat is jouw taak, jouw verantwoordelijkheid. Ga ermee aan de slag. Heer, bewaar ons ervoor dat we als kerk zijn als een vuur dat bijna uitgedoofd is. Het ziet er niet uit. Vieze zwarte blokken. En het stinkt. We willen een kerk zijn waar het er wel uitziet. Waar het heerlijk ruikt. Waar het vuurtje brandt. Waar het goed is. Waar u aanwezig bent. Uw heerlijkheid zichtbaar wordt. En waarin we elkaar ook steeds weer mogen aanmoedigen. En aanvuren in het volgen van Jezus. Wees gezegend. Laat de vlam weer branden. Amen. Amen.